Leuk dat je luistert naar Onbehaarde Apen. We willen heel graag weten wat je van de podcast van NRC vindt. Je helpt ons enorm door op nrc.nl/podcastonderzoek een paar vragen te beantwoorden. Dank je wel. Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. X en Y-chromosomen bepalen het geslacht, leerde je op school. Vrouwen hebben 2 keer X en mannen hebben 1 keer X en 1 keer Y. Toch? Er zijn soorten die wel mannetjes en vrouwtjes hebben, maar waar geen Y-chromosoom is. De woelbuis bijvoorbeeld. Hoe ontstaan geslachten zonder Y-chromosoom? En moeten we ons zorgen maken over het krimpende Y-chromosoom bij de mens? Mijn naam is Laura Wismans en ik zit hier vandaag in de studio met 2 vrouwen om het over het Y-chromosoom te hebben.
Allemaal X-chromosomen.
Wetenschapsredacteur Maaike Kempeneers en Gemma Venhuizen.
Hoi.
Hallo.
Maaike, onze luisteraar kent jou denk ik nog niet, wij wel. Je loopt al een aantal maanden mee op de redactie van NRC als onze stagiair. En dat we het hier nu over woelmuizen gaan hebben, komt doordat jij aan de lunch een keer vertelde over hoe interessant woelmuizen wel niet zijn. Ja. Dat is jouw afstudeeronderzoek.
Dat klopt.
Kun je iets over vertellen en over jezelf ook? Wat
Zeker,
doe jij?
Ja. Ik studeer nanobiologie. Ik ben momenteel bezig aan de master daarvoor en ik loop nu 3 maanden stage bij NRC. Maar vanaf de zomer ga ik beginnen met mijn afstudeerproject en dat gaat over woelmuizen. En nou, daar ben ik echt gefascineerd door. Want die woelmuizen die zijn dus in de loop van de evolutie hun Y-chromosoom kwijtgeraakt. En er bestaan dus wel gewoon normale mannetjes en vrouwtjes woelmuizen. Ze kunnen ze gewoon normaal voortplanten. Maar je kunt ze niet aan de chromosomen zien of ze een mannetje of een vrouwtje zijn. Dus dat vind ik super boeiend.
Ja, dan wil je natuurlijk weten hoe dan.
Ja. Inderdaad. Ja. Dus daar ga ik komend jaar flink wat maanden aan besteden. Aha. Daarachter te komen.
Dus we weten nu alvast dat we het antwoord op deze vraag niet in deze podcast gaan vinden.
Nee.
Wie weet over een aantal maanden als jij dit onderzoek hebt afgerond. Ja.
Kom je gewoon weer terug.
Ja. Maar het mysterie van de woelmuis is ruim interessant genoeg om het met de woelmuis als aanleiding over het Y-chromosoom te hebben. Gemma, misschien kun jij even iets meer vertellen. Je bent onze biologie-redacteur, iets meer over de woelmuis zelf.
Ja, toen Maaike hiermee kwam, was ik natuurlijk super benieuwd. En jij benoemde toen ook al de Trans-Caucasische woelmuis. Hij heeft niet eens echt een officiële Nederlandse naam. Zijn wetenschappelijke naam is Elobius lutescens. Maar het Trans-Caucasisch zegt ook iets over zijn leefgebied. Hij komt vooral voor in Armenië en Azerbeidzjan en Georgië. En nou, je moet dus een plaatje van hem opzoeken. Ja, goed, ik ben ook een groot cavia-liefhebber. Maar
heeft hele kleine oortjes.
Ja, hele kleine oortjes. En ook gewoon een beetje zo'n langwerpig worstje met een zacht vachtje en kraaloogjes. Maar het leuke is ook dat hij extreem lange tanden heeft. 2 lange boventanden aan de voorkant en 2 lange ondertanden. Het is een knaagdier, hè? Dat, net als andere woelmuizen. Die woelmuizen zijn met z'n allen een hele onderfamilie eigenlijk. Met in totaal een kleine 150 soorten. En daarvan komen, om je een idee te geven, in Europa zo'n 25 voor en in Nederland 7. En deze speciale soorten, dus de Trans-Caucasische woelmuis, die wordt ook wel tot de aardlemmingen gerekend, dat las ik. Nou ja, wat dat weer zijn, daar tast ik nog een beetje over in het duister. Zelfs Wikipedia had daar niet echt duidelijke aanduidingen over. Maar goed, een lemming, ja, dat ken je ook uit het Hoge Noorden. Maar je hebt er een beeld bij, een in de grond woelend diertje. En,
met lange tanden.
Ja.
Mooi. Hey, we gaan het zo meteen uitgebreid over het woelmuis en het Y-chromosoom hebben. Maar misschien is het even goed om eerst even terug te gaan naar school. Een basislesje chromosomen. voor mij althans heel nuttig. Hoe werken chromosomen ook alweer? Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, ik zal het uitleggen voor mensen. Die hebben 46 chromosomen. Ofwel 23 chromosomenparen. Want je hebt 2 van elke soort. En 2 van die chromosomen, het X- en Y-chromosomen, die bepalen eigenlijk je geslacht. Dus als je een X- en een Y-chromosoom hebt, dan word je een mannetje. En als je 2 X-chromosomen hebt, dan word je een vrouwtje. En nou, dat wordt bepaald eigenlijk bij de bevruchting. Je krijgt een eicel en een zaadcel. Een eicel bevat eigenlijk altijd een X-chromosoom, want die heb je ooit van je moeder gekregen. En die zaadcel, die heeft een X-chromosoom of een Y-chromosoom, die krijg je van de vader.
Ja, want dat zijn de enige, die geslachtcellen zijn de enige waar de chromosomen niet in paren zitten. Hè?
Dat... Ja, inderdaad, dat klopt. Dus eigenlijk al je lichaamcellen die hebben paren chromosomen, maar alleen die geslachtcellen, daar komen maar de helft van de chromosomen in voor.
Dus 23 losse eigenlijk.
Ja,
ja en die vormen samen dan weer een hele, als de bevruchting helemaal heeft plaatsgevonden.
Ja.
Even goed om hier te vermelden, misschien is dat we het over biologische geslachten hebben. Ja, om niet in de gender discussie te belanden. Het gaat hier echt over het biologische samensmelten van cellen en de chromosomen die daarbij horen. Of dus niet, als het over woelmuizen gaat. Dat is wel goed om even te benoemen.
Ja, en wat wel interessant is met die X- en Y-chromosomen, is dat ze in hetzelfde jaar als de relativiteitstheorie zijn ontdekt, 1905. En dan door iemand die eigenlijk volgens mij een beetje in de vergetelheid is geraakt. Hebben jullie ooit van Nettie Stevens gehoord?
Nee.
Nou, zij was een vrouw geboren in Vermont, een Amerikaanse staat, op 7 juli 1861... En toen zij, even rekenen, 39 was, dat was in 1900, ging zij aan de slag als wetenschapper. En ze had eerst gewerkt als onderwijzeres en daardoor had ze genoeg geld gespaard. En toen kon ze aan de Universiteit van Stanford gaan studeren en werken. En 1905 deed zij onderzoek aan meelwormen. En ze bekeek het zaad van de mannelijke meelwormen onder een microscoop. En toen ontdekte ze dat er eigenlijk twee soorten chromosomen aanwezig waren. De een groter dan de andere, dus de X groter dan de Y. Terwijl de vrouwelijke meelwormen maar één soort chromosoom hadden in hun eitjes. En dat was die grote variant. En zij was daarmee de eerste die eigenlijk dacht van, hey, het zijn die Y-chromosomen die bepalen of je een man wordt of niet. En
Noemden ze dat toen ook al zo? Of, dat lijkt me niet dan, hè? X en Y.
Ja, er was toen al wel een en ander bekend over de naamgevende. Want dat was 1891 al gedaan. En Maaike, van jou begreep ik dat X aanvankelijk X werd genoemd vanwege onbekend. Omdat het nog. En ook misschien omdat het een soort vorm van een X heeft, die chromosomen, als je dat zo...
Het zou er mee te maken kunnen hebben, maar dat is een beetje discutabel. Want die chromosomen die zien er eigenlijk alleen uit als zo'n wollige X, als celdeling gaat plaatsvinden.
Oh ja.
Dus normaal gesproken liggen die echt als slierte door de hele celkern verspreid.
Ja, en alleen tijdens de celdeling vormen ze een soort X.
Ja.
Dus zij was de eerste die het zag, die ook het belang, of ja, zeg maar, die snapte dat X en Y-chromosomen dan met dat biologisch geslacht te maken hadden. Maar zij overleed eigenlijk al voordat ze er heel veel meer onderzoek aan kon doen, op 50-jarige leeftijd. En het was rond 1920 een Amerikaanse wetenschapper met de naam Theophilus Painter, die bestudeerde chromosomen bij mensen. En hij kwam er in wat meer detail achter hoeveel er nou waren. Of althans, hij dacht dat het om 24 paar in plaats van 23 paar ging. En pas halverwege de jaren 50 werd er met verbeterde microscopen en zo werd gezien dat het om de 23 ging. Maar het is dus een voortschrijdend inzicht hoe het nou bij de mens precies zit. En het grappige is dat je dus Nettie Stevens ook zag van, hey, het komt ook bij meeltorren voor. Dus het is ook niet alleen maar aan de mens voorbehouden. En dat is wel, we hebben het dus over die woelmuizen gehad, we hebben het over de meeltorren gehad, we hebben het over de mens gehad. En we zullen het zo meteen ook nog wel over andere dieren hebben. Maar veel dieren hebben X- en Y-chromosomen, of althans dus X-chromosomen, maar je hebt ook W- en Z-chromosomen.
Hey, en is het dus zo dat alle mannen een Y-chromosoom hebben en alle vrouwen twee X'en? Hoe zit dat?
In principe wel. En dan hebben we het wel over, over mensen, maar over zoogdieren in het algemeen. Dus de uitzonderingen daar gelaten is XX vrouwelijk en XY mannelijk. Ja.
Ja, en wat dat wel interessant is, denk ik, als je kijkt van wat is dat Y-chromosoom nou eigenlijk? Want Een chromosoom bevat erfelijke informatie. Op de middelbare school hebben we allemaal wel iets geleerd, ook over die bazenparen. En je had die vier letters, A, G, C en T.
Daar bestaat DNA uit, hè?
Waar DNA uit bestaat, inderdaad. En het interessante is dat het Y-chromosoom relatief weinig bazenparen heeft.
En dus weinig informatie betekent dat?
Ja,
het is weinig informatie. Het bevat, het is, als je het onder de microscoop bekijkt, is het ook echt een stuk kleiner dan het X-chromosoom.
Een friemeltje is het, hè?
Het is een friemeltje. En dan bevat het ook nog heel veel loze plekken. En ik heb gelezen dat het Y-chromosoom zo'n 60 miljoen bazenparen bevat. En dat is nog niet eens 1/50ste van ons totale genoom. Maar helemaal aan het einde van dat Y-chromosoom, daar zit een interessant gen. En dat heet het SRI-gen, de seksenbepalende regio van Y. En dat piepkleine stukje, dat zorgt er eigenlijk ook voor of je je inderdaad als man ontwikkelt. Hè, Maaike, zeg ik
ja,
dat goed?
Ja, dat klopt. Ja, als je dat SRI-gen hebt, dat zet eigenlijk een hele cascade aan andere genen aan. En die zorgen uiteindelijk dat je testikels ontwikkelt. Dus in principe als je een versmelting hebt van je eicel en je zaadcel, dan krijg je op een gegeven moment een embryo die aan het groeien is. En in principe kan die tot beide geslachten nog ontwikkelen. Die heeft eigenlijk de blauwdrukken voor zowel het mannelijke als het vrouwelijke geslachtsorgaan aanwezig in zijn lichaam. Maar doordat dat SRI-gen in mannetjes dus actief is, gaan allemaal andere genen werken, waardoor die mannelijke geslachtsorganen volledig worden gevormd en die vrouwelijke geslachtsorganen eigenlijk verdwijnen. En als je dus niet een Y-chromosoom hebt, of eigenlijk specifieker als je niet dat SRI-gen hebt, dan ontwikkel je dus tot vrouw.
Ja, want ik las dus ook dat soms dat SRI-gen, omdat het helemaal aan het uiteinde zit, soort van kan afbreken en aan een X hecht. En dan heb je dus wel twee X'en plus SRI-gen en ontwikkel je alsnog tot man.
Is dit al een tipje van de sluier van hoe het bij de woelmuis misschien wel zit?
Oeh, dat zou kunnen, hebben ze onderzocht. Is niet zo.
Oh, is niet zo, dat
is
weten
niet
we al.
Zo.
Oh, jeetje.
Dat weten we inderdaad al.
Want misschien is dat toch nog goed om eventjes iets meer over die woelmuis te hebben. Wat is daar nu precies ontdekt?
Ja, ze hebben dus ontdekt dat zowel mannetjes als vrouwtjes alleen een X-chromosoom hebben. En inderdaad, wat je zou verwachten is misschien dat SRI-gen dan is overgesprongen ofwel op een X-chromosoom ofwel op een ander chromosoom en zo eigenlijk hetzelfde zou werken. Maar ze zijn er ook achter gekomen dat dat niet is gebeurd, want dat SRI-gen dat heeft gewoon een speciale volgorde van die bazenparen, van die A'tjes, C'tjes, T'tjes en G'tjes. En die kunnen ze dus niet terugvinden ergens anders in die chromosomen. Dus dat betekent dat er ergens een andere manier moet zijn ontstaan om dat geslacht te bepalen. Want dat geslacht is dus wel bepaald. Dus ze hebben vooral gekeken naar de usual suspects, om het zo maar te zeggen. Naast SRI zijn er dus net iets verderop in die hele genenkaskade wat andere mogelijke boosdoeners, om het zo maar te zeggen, die ook het geslacht kunnen bepalen.
Boosdoeners. Er zit duidelijk hier met vrouwen in de zaal.
Sorry mannen.
Ja, die hebben ze onderzocht. En daar zijn nog geen aanwijzingen van dat het dus enigszins op dezelfde manier werkt. Dus vandaar dat het eigenlijk zo'n groot mysterie is hoe die geslachten dan worden bepaald.
Ja, ja. En het is dus ook heel uitzonderlijk als ik dit zo aanhoor. Het komt niet veel voor.
Nee, absoluut niet. Nee, in zoogdieren heb je dus deze Transcaucasische woelmuis. En je hebt de Japanse stekelrat, waar dat toevallig ook is gebeurd. Dus die is enigszins verwant daaraan. Maar die hebben ook allebei als mannetje en als vrouwtje een X-chromosoom.
Ja.
Maar dat zijn dus echt de enige twee zoogdiersoorten waarbij dit bekend is.
Ja, dus bij de meest algemeen voorkomende zoogdiersoorten, kun je zeggen.
Maar even, want de woelmuis, de veldmuis die we hier ook kennen, die valt ook onder de woelmuizen, maar die heeft dit niet, hè? Het is echt voor die Caucasische, Caucasische schattige, langtandige, kleinoordige muisje, hè?
Ja, klopt. Ja,
ja. Interessant. Hey, en je noemt nu die Japanse stekelrat. Dat maakt mij wel nieuwsgierig naar hoe de geslachtsbepaling bij andere dieren gaat. Bij alle zoogdieren dan met X- en Y-chromosomen, als ik dit zo hoor. Maar hoe pakken de reptielen dit bijvoorbeeld aan, Gemma?
Ik noemde net al even dat je dus ook bij de geslachtscellen niet alleen X- en Y-chromosomen, maar ook W- en Z-chromosomen kunt hebben. En zowel bij slangen als bij vogels is er sprake van. En je kunt zeggen dat is ook een definitiekwestie. Want het is vooral om te benadrukken dat het bij die dieren de vrouwtjes zijn die twee verschillende chromosomen hebben. Dus om dan niet te zeggen, oh, het zijn vrouwtjes met XY en mannetjes met XX, zeggen ze het zijn vrouwtjes met WZ en mannetjes met ZZ.
Nou, wel zo duidelijk.
Ja, over het algemeen zou je kunnen zeggen, verder verloopt het in grote lijnen hetzelfde. Wel is interessant dat bijvoorbeeld bij de koningscobra is ontdekt dat hij aan facultatieve parthenogenese kan doen. Dat is een soort dat die af en toe aan ongeslachtelijke voortplanting doen. Dus aan zichzelf klonen. En dat houdt in dat het vrouwtje tijdens het rijpen van de eicellen haar eigen erfelijke materiaal zodanig kan husselen dat er nieuwe chromosomencombinaties ontstaan. En dan heb je ofwel 2x W, dat is niet levensvatbaar, want dat is niks. Ofwel 2x Z, en ze krijgt dus altijd alleen maar zonen. En dat is op den duur is dat niet een heel handige manier. Als alleen. Maar het kan, weet je, bij gebrek aan een geschikte partner in de buurt, kan dat dus op sommige momenten wel handig zijn of voorkomen.
Om toch nageslacht te krijgen.
En dat doet me er wel aan denken. Dat is misschien nog wel interessant om even over dat husselen te praten. Van die recombinatie.
En
van
eigenlijk sowieso over waarom we geslachtelijk voorplanten. Want in principe zijn er dus inderdaad ook dieren te noemen die dat dus niet doen. Zoals die koningscobra in sommige gevallen. Maar in principe is die geslachtelijke voortplanting best handig om dat genetische DNA inderdaad door elkaar te husselen. Zodat je nieuwe soorten of nieuwe individuen kan krijgen. En ja, mocht er dan grote dingen gebeuren in de omgeving, dan heb je grotere kans dat een paar van je soortgenoten het in ieder geval overleven. Dus dan ben je eigenlijk als diersoort een beetje weerbaarder voor wat er allemaal kan gebeuren.
Ja. Ik herinner me nog de bananenaflevering laatst. Als alles dezelfde banaan is en er komt een ziekte, dan het einde van alle bananen.
Dan heb je een groot probleem. Ja, precies. Ja, ja.
Dat, ja. Zit hem dat ook in mutaties en zo? Want dat gebeurt ook op dit soort momenten. Hè?
Deels mutaties, maar de grootste manier om eigenlijk nieuwe informatie te maken is doordat die chromosomenparen, dus stel je hebt twee dezelfde chromosomen, chromosoom 1... die zoeken elkaar op net voordat die zo'n celdeling om eicellen of zaadcellen te maken. Die zoeken elkaar dan op en die koppelen dan aan elkaar. En die wisselen dan informatie uit. Dus jij krijgt uiteindelijk dan chromosomen in zo'n eicel bijvoorbeeld, die voor de helft van het ene chromosoom zijn gemaakt en voor de andere helft van het andere oorspronkelijke chromosoom. Dus zo krijg je eigenlijk nieuwe combinaties van informatie.
Zoals je nieuwe woorden kan vormen van dezelfde letters.
Ja, ja, inderdaad. Precies. En dat is wel leuk om te vertellen, want dat X- en het Y-chromosoom, die kunnen dat nog een heel klein beetje. Echt 5% van het Y-chromosoom kan nog overlappen met het X-chromosoom en zo informatie uitwisselen.
Oh, ik dacht dat je echt 1 op 1 je eigen chromosoom van je vader kreeg altijd. Ik wist dat er bij X'en wel gehusseld wordt, de X onderling, maar ook dus een beetje bij de Y.
Ja, je krijgt dus wel het hele eigen chromosoom van je vader, maar er kan dus ook nog een klein stukje van de X van je vader opstaan, als het ware. Ja, maar dat is eigenlijk wel ongunstig voor dat hele eigen chromosoom, omdat hij dus maar zo'n klein stukje kan recombineren, noemen we dat. Zo wordt die echt een stuk minder weerbaarder. Die X'en in vrouwen, die kunnen helemaal recombineren met elkaar, helemaal informatie uitwisselen. Waardoor die een stukje weerbaarder blijven.
Ja, en wat heeft dat tot gevolg, dat het Y-chromosoom minder weerbaar is?
Nou, die is dus in de loop van tijd echt enorm gaan krimpen. Dat is dus in de woelmuis gebeurd en uiteindelijk is die daar verdwenen. Maar dat is dus ook waar we het al eerder over hadden, waarom dat Y-chromosoom in mensen zo piepklein is. Die heeft nog maar rond de 60, 70 genen waar het X-chromosoom er 1000 had.
Ja.
Maar ze zijn op gelijke voet begonnen. Zeg maar. Dat Y-chromosoom is echt, die was even groot als zo'n X-chromosoom, maar die is echt gaan krimpen. krimpen en krimpen.
Ik wil zometeen nog veel meer weten over de mens. Maar misschien goed om nog heel even een paar interessante dieren te noemen.
We hebben een hele mooie dierenparade. Ook onder andere wat betreft dat piepkleine eichromosoom. Dat vind je bij de kangoeroe terug. Kangoeroes die zijn zo'n 130 miljoen jaar geleden van onze voorouders afgesplitst. En die hebben zelf nog echt een piep, piep, piep kleine ei. Je kunt zeggen dat is alleen nog dat SRI-gen.
Alleen dat drolletje onderaan nog.
Ja, en verder bijvoorbeeld, je hebt, nou, we hadden het net al even over die facultatieve parthenogenese, dus die ongeslachtelijke voortplanting die af en toe plaatsvindt. Je hebt ook dieren zoals de marmerkreeft, die doet altijd aan ongeslachtelijke voortplanting, maar die heeft dan ook 3 sets van 92 chromosomen, dus die kan dan weer wat meer husselen onderling. Bijen en wespen hebben de mannetjes, dus de darren, die hebben gewoon de helft van de chromosomen van de vrouwtjes. Dus die worden soms door wetenschappers ook wel dan gereduceerde vrouwtjes genoemd. En wat ik zelf wel interessant vond ook, was dat je bijvoorbeeld bij zeeschildpadden, dus bij andere reptielen dan die slangen waar we het net over hadden, en ook bij alligators, dat het de temperatuur is die bepaalt of er een mannetje of een vrouwtje uit het ei komt.
Ja. Ja, ik heb hier een keer een stukje over geschreven voor de krant ook, waarbij dan dus klimaatverandering voor, dit ging dan over één specifieke krokodillensoort, klimaatverandering echt een probleem werd, want er werden alleen maar mannetjes geboren wegens die temperatuur. Want die worden dus, als het iets warmer wordt, komen er mannetjes uit het ei. En dat is dan echt wel een probleem voor het voortbestaan van de soort. Dat,
ja, en ik heb hier over een stukje over zeeschildpadden geschreven. En daarbij komen, als het warmer wordt, juist alleen nog vrouwtjes uit het ei. En dat is wel, hè, of de theorie daarachter is dat het voor die alligators is het als man lonend om groot te zijn, om goed je territorium te kunnen verdedigen en zo. En bij warmte komt er groter nageslacht, dus zouden er meer zoons komen. Andersom is het voor schildpadden lonend als je als vrouwtje groot bent, want dan kun je meer eieren leggen. En bij warmte worden er dus ook grotere nakomelingen geboren. En bijvoorbeeld voor de groene zeeschildpad, om even aan te geven hoe klein dat temperatuurverschil maar hoeft te zijn. Bij een temperatuur van 31 graden worden er alleen maar vrouwtjes geboren. Bij 28 graden alleen maar mannetjes. En bij 29,5 graden is het 50-50. Maar ja, als je een paar graden Celsius stijging hebt, dan kan dat dus echt op termijn het einde van een soort betekenen op die manier.
Ja.
En bij zeeschildpadden is er dus ook echt geen eigen chromosoom aanwezig en is het echt dus temperatuursafhankelijke geslachtsdeterminatie. En ik kwam ook nog tegen dat je in de middeleeuwen dachten mensen dat als je warmte, weet ik veel, met een kruik aan de rechterkant van de baarmoeder zou toevoegen, dan zou je een jongen krijgen en aan de linkerkant zou je een meisje krijgen.
Het idee
krijgen.
Was dat ook voor de mens zo zou zijn.
Ja, maar, nu denk je, wat een raar idee. Maar als je dus hoort dat het daadwerkelijk bij zeeschildpadden en bij alligators zo werkt, dan is het opeens.
Ja, en in de middeleeuwen wist nog niemand iets over die X- en Y-chromosomen. Nee, dus waarom niet?
Ja, nee, dat vroeg ik me ook af of ze wel wisten dat dat temperatuur bepalend was bij dieren.
Nee, maar ze waren gewoon heel vooruitlopend, zullen we zeggen.
Ja, en er is dus nog een leuk beestje dat het ook weer op een hele gekke manier doet. Dat is de Rode Zee Anemoonvis. Dat is een type clownvis die we kennen van
Nemo.
Finding Nemo, inderdaad. En die heeft, ja, dat noemen ze sequentieel hermafroditisme. Dus dat betekent dat die beestjes gedurende hun leven van geslacht kunnen veranderen. Dus in principe bestaat zo'n gezinnetje of groepje bestaat uit één vrouwtje. Het oppervrouwtje, dat is de allergrootste vis. Dan komt er een mannetje, die is dan net iets kleiner. En dan de jonkies die daarbij horen. Maar die jonkies die geboren worden, dat zijn allemaal mannetjes. En pas als dat vrouwtje sterft, dan wordt dat ene grote mannetje, dat wordt dan een vrouwtje. En dat grote mannetje wordt dan ook weer vervangen door een van die jonkies.
Wauw, ik moet nu ook heel erg denken aan de vader van Nemo, die ook een rol speelt in dit verhaal. Maar die werd niet ineens een vrouwtje, hoor. Dat bleef zijn vader. Maar
dat is absurd, hè? Want ik kwam dat zoiets soortgelijks tegen bij C. elegans, zo'n nematode en rondworm. En dat is dus echt zo'n modelorganisme voor in het lab. En er zijn ook, de larven zijn mannelijk in principe altijd. En een deel daarvan, dus zeg maar de hermafrodietenlarven, die worden later vrouwelijk. En dan kunnen ze ook eitjes maken, maar niet langer sperma produceren. Dus.
Om maar te zeggen met deze mooie parade, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Het is niet dat ik zijn eigen chromosoom, er zijn ook nog allemaal andere manieren om dit aan te pakken.
Nee, het is echt bizar hoeveel verschillende manieren er in de natuur voorkomen, inderdaad. Ja.
Hey, en jij gaat straks hier maandenlang onderzoek naar doen, naar de woelmuis dan. Wat zijn jouw hypotheses? Waar ga je naar zoeken?
Nou, waar wij in eerste instantie naar willen gaan zoeken is chromosomen die eigenlijk van mannen tot mannen worden doorgegeven. En chromosomen die van vrouwen tot vrouwen worden doorgegeven. Dus waar normaal gesproken dus weet, hey, dat eigen chromosoom komt natuurlijk altijd van een vader naar een zoon. Maar ja, die woelmuis heeft dat eigen chromosoom niet. Verwachten nu dus dat er ergens iets zit op een ander chromosoom dat dat geslacht bepaalt. Dus als je daar dan achter kan komen, hey, dat is opvallend. Dat ene chromosoom, dat gaat altijd van vader op zoon tot zoon tot zoon.
Ja.
Dan is dat natuurlijk wel een mogelijk chromosoom dat geslacht kan bepalen.
Ja, precies. Dus het hoeft niet per se dat SRI-chromosoom waarvan je dacht, of dat stukje waarvan je dacht, hey, dat zit misschien wel op een ander chromosoom wat die functie heeft overgenomen. Nu ga je zoeken naar andere chromosomen die ook van vader op zoon doorgegeven worden, die misschien die functie hebben overgenomen.
Ja, inderdaad. Dat klopt. Ja.
Ik bedenk opeens, Laura, misschien zitten we wel met een toekomstige Nobelprijswinnaar hier in de studio.
Oh, ik hoop het.
Dat zou wel leuk zijn. Hè?
Ik heb je nummer.
Mooi.
Hey, we noemen het net al heel even de mens. En dat is natuurlijk altijd fascinerend. Voor mij was het nieuws dat het eichromosoom van de mens krimpt. Kun je misschien even iets vertellen over hoe lang weten we... wat voor dingen weten we eigenlijk over de geschiedenis van de chromosomen bij de mens?
Ja, nee, dat is een goede vraag. We weten dus dat die X en die eichromosomen eigenlijk ooit hetzelfde chromosoom waren. Dat het ei eigenlijk een product is, dat het voort is gekomen uit dat X-chromosoom. En aangezien zoogdieren en buideldieren, die hebben X- en Y-chromosomen, maar die reptielen bijvoorbeeld niet, moet het dus ergens na die splitsing van die dieren zijn ontstaan. Dus ongeveer 160 miljoen jaar geleden, dat toen zo'n Y-chromosoom is ontstaan. Ja, en hoe gebeurt dat dan inderdaad? Hoogstwaarschijnlijk is dat SRI-gen het eerste gen geweest dat zei, hier maken we dus een onderscheid tussen mannen en vrouwen. En is dat eichromosoom vervolgens gaan evolueren. Dus daar kwamen wat mutaties op die dan voor een man heel gunstig zijn en voor een vrouw niet zo gunstig. Waardoor dat echt is gaan specialiseren als een mannelijk chromosoom.
Nou, ik kan me dat helemaal voorstellen. Dat gaat allemaal per natuurlijke selectie, heel langzaam natuurlijk. Maar we hadden het net over beter overleven doordat je jezelf nieuwe variaties geeft. Dat zie ik mezelf hier helemaal
En er zijn inderdaad dus een paar nuttige variaties daarbij gekomen, een paar nuttige genen. Maar dat eichromosoom is eigenlijk in de loop van de tijd gewoon heel veel informatie kwijtgeraakt. Waarschijnlijk is er ooit eens een keer een stukje in dat eichromosoom omgedraaid, waardoor die dus niet meer met dat X-chromosoom kon koppelen en genen uitwisselen. En is hij daarna gewoon heel veel verloren.
En dat is een mutatie die blijkbaar toch handig was. Er zaten genoeg handige dingen op, want anders zou dat niet zijn doorgegaan.
Ja, want eerder hadden we het al even over die hoeveelheid bazenparen op het Y-chromosoom. Dus die bazenparen die vormen met een stelletje bij elkaar dan weer de genen. En uiteindelijk is het dus heel interessant dat dat eichromosoom eerst wel iets van 1000 genen had, maar dat er toen honderden zijn verdwenen, zodat je er nu nog maar enkele tientallen hebt.
Ja, dat klopt. Ja, en de benaming die ze dan ook hebben voor het eichromosoom, als je een beetje de literatuur in gaat zoeken, zijn ook best wel grappig. Ze noemen het echt een genenwoestijn of een genenkerkhof of genetisch niemandsland.
Oh.
Ja, want op het functionele gebied, zoals ze dat noemen, zijn er nog maar 19 genen actief, begreep
ik.
Ja,
echt heel weinig.
Ja.
En waarvan één dus dat SRI-gen dan is.
Ja, precies. Ja, en daarmee is het ook wel het voor mensen in ieder geval het chromosoom met het minste genen.
Betekent dit dat we afstevenen op het verdwijnen van het Y-chromosoom bij de mens?
Daar wordt over gespeculeerd. Dat zou je misschien verwachten naar aanleiding van dat woelmuizenverhaal.
Ja.
Men is erachter dat dat krimpen...
En het krimpen. Dus bedoel, krimpen in combinatie met het woelmuizenverhaal, dan denk ik aan het eind van de weg. Hoeft niet morgen te zijn, maar over een paar miljoen jaar.
Nee, precies. We zijn er wel achter, of we, onderzoekers zijn erachter dat dat krimp van dat eichromosoom eigenlijk in het begin heel erg snel is gegaan. Dus net nadat dat eichromosoom is ontstaan, is het enorm veel genetisch materiaal kwijtgeraakt. Maar op den duur is het eigenlijk best wel gaan stabiliseren. En daarmee bedoel ik dus dat die grootte hetzelfde is gebleven. Dus eigenlijk voor de afgelopen 25 miljoen jaar hebben we als mensheid hetzelfde Y-chromosoom gehad. En dat is eigenlijk ook wel logisch, want die genen die op dat Y-chromosoom liggen, die zijn ook best wel belangrijk. Dat SRI-gen, dat hebben we wel nodig voor die geslachtsbepaling, maar ook een paar andere genen, die zijn gewoon essentieel.
Ja, ja, dus inderdaad, mutaties die dat gen niet kunnen doorgeven, die zullen het niet ver redden in de geschiedenis van de evolutie.
Nee, klopt. Dan zou het inderdaad opeens super gunstig moeten zijn om dat Y-chromosoom kwijt te raken, maar ja, dat is heel onwaarschijnlijk dat we zo'n stapel mutaties krijgen die daarvoor gaan zorgen.
Ja, ja. Nou, tenzij het SRI-gen ineens op een X zou kunnen zitten bijvoorbeeld.
Er zijn wel wetenschappers die dat wel roepen. Hè? En dat wordt natuurlijk ook snel dan graag opgepikt in de media. Omdat dat,
ja, heerlijk,
veel spannender,
dat is een mooie kop,
van,
toch?
Oh ja, het eigen chromosoom verdwijnt, de man verdwijnt, weet ik veel.
Dus Y heeft heel weinig genen. Hoeveel genen heeft X eigenlijk?
Ja, die heeft er dus echt nog rond de 1000. Dus eigenlijk is het zo dat je van je moeder wat dat betreft eigenlijk nog een stuk meer informatie binnenkrijgt dan van je vader als je een mannetje bent.
Ja, ja, en je hebt, ik bedoel, de rest van de genen wordt wel, krijg je de een van de een en de ander van de ander. En daar zit evenveel informatie in. Dus alleen dat laatste paar krijgt de man meer van zijn moeder mee dan van zijn vader.
Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja.
Aha, en zie je dat ook terug daadwerkelijk in mannen?
Oeh, dat is een hele goede vraag. Daar, ik weet niet heel goed wat voor genen er allemaal op het X-chromosoom liggen. Nou, het Y-chromosoom is echt mijn hobbyproject geworden.
Wat wel interessant is dat je bijvoorbeeld, ik zit nu te denken aan een aandoening als kleurenblindheid. Daarvan hoor je,
ja,
het dat het
mannen
heel, ja, echt een mannending is. Dus eerst dacht ik altijd, oh, dat ligt dan zeker op het Y-chromosoom. Maar toen kwam ik erachter dat een aangetrouwde oma ook kleurenblind was. En toen dacht ik, hoe kan dat dan? En dat blijkt dus juist op het X-chromosoom te liggen. En ja. Hoe kan dat dan?
Dus kleurenblindheid ligt niet op het Y-chromosoom?
Nee, het ligt dus inderdaad op het X-chromosoom. Maar wat er dan natuurlijk gebeurt als je als man een X-chromosoom en een Y-chromosoom hebt en op je X-chromosoom ligt dus dat gen voor kleurenblindheid, nou ja, dan ben je meteen kleurenblind. Terwijl als vrouw heb je dus twee X-chromosomen nodig met het kleurenblindheidsgen om kleurenblind te zijn. Dus die
Want
kans is gewoon
pakt,
veel kleiner.
Anders,
ja,
pakt het zicht dat andere gen wel. Waar
het is geen dominant gen, maar een recessief gen. Dus
ja,
je moet
inderdaad
of twee van die recessieve, dus die onderdanige genen samen hebben. Of je moet er eentje hebben en een Y-chromosoom en dan komt het tot uiting.
Ja. Precies, dus vandaar dat het eigenlijk zoveel vaker voorkomt bij mannen dan
zijn er
bij
meer
vrouwen
van dit soort dingen die, waarbij het dus eigenlijk ongunstig is om een Y-chromosoom te hebben?
Ja, voor hemofilie geldt hetzelfde.
Dat is een bloedziekte, toch?
Ja,
bloedstollingsziekte.
Ja, inderdaad. Ja, daar lijden mannen dus ook vaker aan dan vrouwen om precies dezelfde reden.
Wat ik ook nog wel grappig vind trouwens, maar dan kom je wel op het gebied van speculeren. Dat wil ik even benadrukken. Maar er wordt dus ook wel eens beweerd over dat kleine Y-chromosoom dat er dus ook vaker jongetjes dan meisjes worden geboren. Dat is sowieso, dat is bekend, dat er iets vaker jongetjes dan meisjes worden geboren. Maar dat zou komen omdat het Y-chromosoom maar zo'n klein blopje is. En dat de spermacellen met zo'n Y-chromosoom iets lichter zijn en daardoor ook sneller zouden kunnen zwemmen.
Oh.
Weet jij, Maaike, kunnen we dat naar het Rijk der Fabelen verwijzen?
Dat is een hele goede vraag. Of dat een fabeltje is of waarheid, dat durf ik niet te zeggen.
Als je na de woelmuizen nog een onderzoeksonderwerp zoekt, wie weet.
Goed, de mens raakt, nou ja, hopen we dan voorlopig zijn Y-chromosoom niet kwijt. De woelmuis is hem al kwijt. Dus er is toch wel echt een verschil in ontwikkeling tussen deze soorten. Kun je daar iets over vertellen? Waarom denk je dat de woelmuis hem wel kwijt is geraakt?
Ja, dat is heel lastig te zeggen. Want daarvoor zouden we eigenlijk willen weten hoe dat Y-chromosoom bij die woelmuis er ooit uit heeft gezien. Want we hebben wel aanwijzingen dat die hem wel heeft gehad, want in zijn hele vergelijkbare soorten, die hebben nog steeds wel Y-chromosomen. Maar waarom die hem dan juist kwijt is geraakt, dat is echt een vraagteken.
Ja.
En we weten dus wel dat er een vervangend systeem moet zijn geweest. Dat echt een voorwaarde is om dat eichromosoom kwijt te raken.
Ja, want hij is dus bij de mens niet voor niks gebleven. Hij is super belangrijk. En dat zal die, ja, het hebben van mannetjes en vrouwtjes en je dus kunnen voortplanten is nou eenmaal heel belangrijk voor het voortbestaan van een soort.
Ja, precies. Dus als de mens ooit een mechanisme zou ontwikkelen om die belangrijke genen ergens anders neer te zetten, dan zou die kunnen verdwijnen. Maar ja, nogmaals, die kans is zo klein.
Ja. Maar het onderzoek bij een woelmuis kan dus wel misschien aanwijzingen geven voor een mechanisme hoe dat zou kunnen gaan werken. Ja. Dus ik neem aan dat dat het achterliggende idee is. Je wil weten hoe dit überhaupt ooit kan.
Het is echt een nieuwsgierigheidsstudie, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar het geeft inderdaad wel echt inzicht in hoe die evolutie plaats zou kunnen vinden.
Waar ik ook opeens aan zit te denken, Maaike. Je had een tijdje geleden een stuk geschreven, niet over de woelmuis, maar over gewone muizen, noem ik het maar even. Waarbij twee mannelijke muizen, dus juist allebei XY-chromosomen, samen een babymuis kregen. Hoe ging dat?
Ja, daar is wel echt behoorlijk wat genetische manipulatie voor nodig.
Zou we al geen baarmoeder om te beginnen? Maar
okay. Nee, dus er was uiteindelijk inderdaad ook een vrouwtjesmuis nodig om als draagmoeder te fungeren. Maar ze hebben inderdaad dat zo gemanipuleerd dat ze hebben dus eigenlijk een soort mannelijke eicel gemaakt en die bevrucht met nou ook een mannelijke zaadcel, waardoor dus twee mannetjes een kindje konden krijgen.
En dat was een jongen of een meisje?
Allebei konden daaruit komen.
Oh ja. Oh wat.
Ja. En het grappige is dat, nou ja, grappig. Onderzoekers hebben dit ook al eerder kunnen doen met twee vrouwelijke muizen als moeders. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat mannen of vrouwen overbodig kunnen zijn met om nageslacht te krijgen. Maar dan moet je zo erg knutselen dat dat in de natuur natuurlijk nooit gaat voorkomen.
Maar het is niet echt efficiënt.
Ook wel weer, je zou ook het mooi kunnen formuleren van, hè, stel dat je als man een mannelijke partner hebt of als vrouw een vrouwelijke partner, dat je dan echt met erfelijk materiaal van beide ouders een baby zou kunnen voortbrengen.
Ja, maar voor dat is voor de
mens
wel.
En dat is voor de mens nog echt toekomstmuziek. Maar dat laat toch wel zien dat er tussen dat soort onderzoeken wel parallellen getrokken kunnen worden. Hè? Of dat je soms wel een beetje kunt gaan speculeren over de toekomst.
Ja, absoluut.
Hey, en dit gepraat over frummelen in het lab doet mij wel ook wel nieuwsgierig maken naar jouw komende maanden. Wij nemen over een paar weken weer afscheid van jou. Dan is je stage voorbij. Dan ga je het lab in. Hoe ga je dit onderzoek eigenlijk uitvoeren? Hoe zien je dagen er dan uit?
Een stuk minder stukjes schrijven, denk ik. En een stuk meer pipetteren. Dat stukje wat ik net al vertelde over dat we gaan kijken, oké, welke chromosomen worden dan van man tot man overgedragen. Dat is echt een stukje bioinformatica. Dus dat wordt echt een stukje puzzelen achter de computer. En kijken of we in die, nog steeds een hele grote genomen, dus al die chromosomen bij elkaar kluwen inderdaad, of we daarin aanwijzingen kunnen vinden van wat er op die manier overgeërfd wordt.
Maar is dat, hoe kom je pakt een woelmuis, daar haal je een cel uit en die doe je onder de microscoop. Hoe lees je daar, hoe kom je van een woelmuis tot de volgorde ACTG'tjes?
Daar hebben ze speciale apparaten voor. Ja. Dus als je daar een DNA-streng ingooit, dan krijg je de volgorde eruit. Dus dan kun je eigenlijk van zo'n heel een chromosoom bepalen wat precies die A'tjes, C'tjes, D'tjes en G'tjes zijn.
Dan hoef jij niet handmatig te gaan uitluisteren.
Dat hoef ik gelukkig niet handmatig. Nee, dat gebeurt in een heel fancy apparaat. En nou, als we dan vervolgens dus een idee hebben welke chromosomen er met geslacht meegaan, om het zo maar te zeggen, dan gaan we daarvan kijken, hey, die genen die op dat chromosoom liggen, kunnen we die gaan aan- en uitzetten. En dat doen we dan in stamcellen. Dus dat zijn, cellen
die
van
nog
die
geen functie
die
hebben.
Inderdaad nog geen functie hebben. En als je die dan gaat manipuleren, dus dan gaat zeggen, oké, we denken misschien dat gen er eventueel wel voor kan zorgen dat het mannelijk of vrouwelijk is. Als je hem dan kan uitzetten, dan zou er dus in principe altijd een vrouwtje uit moeten komen. Dus op die manier gaan we
Trial and error.
Ja, wel gerichte trial and error gaan we proberen.
Ja, want dan ga je dus dat doen op een plek waarvan je denkt, nou, dit zal het wel eens kunnen zijn. Je gaat niet random geen aan.
Maar dan ga je vervolgens bij echte bij echte woelmuizen kijken of er alleen maar vrouwtjes... of zijn dit nog allemaal model-simulaties?
Dit zijn allemaal modellen,
inderdaad. Niet dat je opeens met zometeen heel veel vrouwelijke trans-Caucasische woelmuizen zit.
Nee, helaas niet. Nee.
Ga je wel een woelmuisje zien? Een Aya? Of is dit echt...
Waarschijnlijk ook niet. Nee, het enige materiaal wat we daarvan hebben... is allemaal ingevroren celkweek.
Ja. Toch een keer naar Georgië dan. Leuke reportage wordt dat voor Omhaarde Aap, toch? Maaike op zoek naar de trans-Caucasische woelmuis.
Nou, het klinkt echt fascinerend. Ik vind het veel computerwerk. Maar als je steeds die hogere vraag hierbij in je achterhoofd hebt... dan blijft daar toch een soort spanning zitten... Ik zou zeggen, hou ons zeker op de hoogte van wat de uitkomsten ook gaan zijn. Of je stappen gaat zetten. En mocht je ooit de Nobelprijs winnen, bij ons was je de eerste waar je hierover vertelde. Ik wil daarmee graag deze aflevering afsluiten. Gemma en Maaike, veel dank dat jullie hier waren om over geslachten en woelmuizen en alles daartussenin te komen praten. Dank Jeanne Geerken voor het maken van deze aflevering. Wij zijn er volgende week weer en nu luisteren we naar het Dudok-kwartet.
En bedankt aan het ei-chromosoom.
Lang leef het ei-chromosoom.